Dankjewel. Lars, Elvira, fijn om zo de Heer te mogen loven en prijzen. Die lofprijzing die zal nog wel even doorgaan, want ik denk dat Wendela die de laatste hand nog legt aan haar inleiding, dat die wel door zal gaan met deze lofprijzing. Wendela, ik nodig je uit om hier te komen. Jan wil je even mee binnenvoeren, Wendela.
Dank je.
Wil je zitten of staan?
Begin even zitten, denk ik. Kan ik ook even inkomen?
Goed. Heel erg dank u voor Wendela. Dank u wel dat zij bereid is geweest om te vertellen over u. En dat wij ons antwoord mogen geven door los te laten. Zegen haar, Heer, met al de woorden die zij uitspreekt. En zegen ons hart dat wij het gelovig kunnen ontvangen. Amen.
Amen.
Denk je dat deze het doet?
Ja, die zal ik even checken. Hij weet dat hij het doet, maar ik moet wel even aanzetten. Staat hij nu aan? Ja. Zo, broertjes en zusjes. Daar zitten we dan, hè? Ik mis een broertje en een zusje uit het Talitha Kumi-team. Het huidige team. Oh ja. Ja, dat is wel handig, ja. Ik mis een broertje en een zusje uit het Talitha Kumi-team. En ik noem hen even bij namen. Mijn zusje Marijke en mijn broertje Leo. Die zouden hier heel graag aanwezig zijn, samen met hun man of vrouw. Maar door omstandigheden kan dat niet. Maar ze zijn hier toch in de geest bij. Evenals alle overleden Talitha Kumi-leden. Ook de oprichter Johan de Kewer, die we straks even voor het voetlicht nog halen. Goed. Er is mij gevraagd een klein woordje te spreken. In dit jubileum. En dat doe ik je bij deze. Het is nacht. Doodstil. Iedereen slaapt. Iedereen? Nee, niet iedereen.
Nee.
Luister. Er klinkt een stem die roept jou bij jouw naam. Mensje, mijn duifje, je hebt nog een ontwikkeling te goed. Je bent niet degene zoals anderen je kennen. Je bent niet degene zoals je jezelf kent. Je bent wie ik geschapen heb en ik breng je daar naartoe. Er zitten nog verborgen capaciteiten in je. En dat ben ik. Laat dat toe. Laat mij niet los. Mag ik je zeggen? Ja. Kunnen jullie me verstaan zo?
Ja.
Oké. Okay. Goed. Misschien nog één rijtje naar voren? Of vindt u het oké zo? Ja? Goed, ik zal mijn best doen. Als ze wel eens bij een bergbeekje of bij een heldere rivier zijn geweest, dan is het misschien wel eens een keer opgevallen dat je visjes ziet zwemmen. Kleine visjes of grotere. In ieder geval de meeste vissen, die zwemmen met de stroom mee. Niet wetend dat als ze dat alsmaar doen, dat ze dan uiteindelijk in een zoute zee eindigen. En dat betekent ook hun einde. Maar je hebt ook visjes die grappig genoeg zo'n beetje stroomopwaarts zwemmen. En waarom doen ze dat? Om vruchtbaar te worden. En zo wij ook. Wij lopen vandaag niet met de meute mee. Ik zie hier niet 17 miljoen mensen zitten van Nederlanders. Wij zijn een kleine groep en we zwemmen stroomopwaarts. We nemen de moeite om niet te gaan shoppen vanmiddag en ook niet in ons bed te gaan liggen, maar we zijn hier. We geven ons op en we nemen het initiatief en de moeite om hier te komen. Maar de moeite en het initiatief, zijn die nou werkelijk van ons afkomstig of zit het toch een beetje anders? Laten we eens een paar tekstjes bekijken die de Heilige Schrift ons biedt. En dan gaan we meteen naar de eerste bladzijde van het eerste boek Genesis. En daar lezen we eigenlijk met zoveel woorden: sinds het begin is God jouw schepper. Dan moeten we heel precies lezen, want wij vertalen het met sinds het begin. Maar eigenlijk staat er vanaf jouw begin en nu nog steeds, nu vandaag ook, is God jouw schepper. Wat betekent dat? Dat betekent dat wij denken dat wij onszelf uitgedacht hebben misschien, of misschien wel dat we via onze ouders komen. Maar eigenlijk zit het net even wat anders in mijn optiek. Wij komen van God af. We komen wel via onze ouders, maar we komen van God. Vandaag, gisteren, vanaf onze geboorte. Iedere keer beademt Hij ons. En dat is scheppen en herscheppen. Voel maar in je borstkas, je adem is er. En dat veroorzaak je niet zelf. En dat veroorzaken ook niet onze ouders. Maar dat is de ruach. Dat is God. De adem van God die in ons is. Zo dichtbij. Bijna om langs te lopen. Om niet op te letten. Zo zijn we eraan gewend. Maar dat is er aan de gang. Dan gaan we iets verder in het boek en dan komen we Adam en Eva tegen. En dan God laat het niet bij zitten. Hij roept ze. Wat er ook gebeurd is, Hij roept ze. Waar ben je? Ietsjes verderop een verhaal over Mozes. Een heel prachtig verhaal. Het gaat over vertrouwen. Mozes die als schapenhoeder denkt door de valleien te lopen. Hij weet precies de weg. Hij volgt zijn eigen weg. Van de ene berg naar de andere berg. Moet hij een beetje stenige dal door. Maar hij loopt daar heel beslist en zeker van zichzelf. En dan opeens kijkt hij naar rechts en ziet daar een braamstruik in brand staan. Dat is nogal wonderlijk. Omdat in een stenige woestijn, als daar nog iets van een boom staat, dan is dat absurd eigenlijk, want alles is al lang tot brandhout verwerkt. Dus als daar opeens toch nog een braamstruik staat, valt dat op. En zeker als die braamstruik licht geeft. Dus in plaats dat Mozes rechtdoor loopt zijn eigen plannetje achterna, denkt hij, huh? Wat is dat nu? En hij buigt dus af. Hij nadert die braamstruik om die even te onderzoeken wat er is hier aan de hand. En dan opeens hoort hij een stem uit die braamstruik: stop, Mozes, nader niet dichterbij. En op dat moment gaat er iets door Mozes heen: ik sta op heilige grond. En dan ontvouwt God zijn plannen met hem. Hij zegt: Mozes, jij gaat jouw volk bevrijden uit Egypte. En dan denkt Mozes aan zijn eigen kracht en dan denkt hij, oh jee, dat ga ik helemaal niet redden. Ze zien me al aankomen, ik ben gewoon een schaapsjongen. Ik kan dat helemaal niet. Dus Mozes krijgt een beetje pap in de benen bij zo'n opdracht. Maar God zegt, nee, maar je moet ook niet vertrouwen op je eigen kracht. Jij doet het niet. Je kunt op mijn godskrachten vertrouwen. Dus niet jezelf, ook niet je paardenkrachten, ook niks met je schapen te maken. Op mijn krachten vertrouwen. Hij zegt, en dan vraagt Mozes, maar wie bent u dan precies? Hoe is uw naam ook weer? Want ik moet even goed begrijpen wat ik nu moet gaan doen. En dan zegt de Heer, zegt, ik ben Yahweh. En dat betekent eigenlijk zoveel als, ik ben er. Eigenlijk staat er, ik veroorzaak te worden. Ik veroorzaak kiemkracht. En die bevestiging heeft Mozes nodig om zijn taak aan te kunnen. Heel persoonlijk contact. Hij wil vertrouwen hebben in de godskrachten die door hem heen stromen. Dat hij het niet zelf hoeft te doen. Dus dat persoonlijke contact, de ontmoeting, het vertrouwen wat hij krijgt, godskracht krijg je van me. Dan kan Mozes op weg. Bij Jezus speelde in feite, gaan we naar het Nieuwe Testament, in feite ongeveer hetzelfde. Jezus heeft heel duidelijk nodig, als mens, dat God van hem houdt. Je bent mijn geliefde zoon. Hij heeft heel duidelijk de godskrachten nodig. Het vertrouwen dat God bij hem is om zijn hele taak tot het eind toe te voltooien. Want het is nogal wat hem te wachten staat. Het laatste stukje wat ik even eruit licht is Zacchaeus. Een heel prachtig verhaal. Zacchaeus die een niet zo'n prettige levenswandel heeft. Hij bedriegt. Hij hoort dat Jezus langskomt. En hij gaat niet echt aan de weg staan, maar hij klimt omhoog. In een boom. En hij zit vrij in een hoge boom. Hij kijkt toe. Hij kijkt een beetje door de bladeren. Even kijken wie Jezus is. En Jezus kijkt daar dwars doorheen. Kom uit die hoge boom, Zacchaeus. Niet op een afstand blijven. Ik zie je levenswandel wel, maar ik hou van je. Ik zie de puurheid in jou. En die ontmoeting heeft Zacchaeus nodig. Die werkt meteen uit. Hij huppelt ongeveer naar huis met Jezus in zijn kielzog. Tenminste, dat stel ik me dan zo voor. En hij voelt eigenlijk dat hij, wat altijd de grond is ingeboord bij hem. Hè, hij is een mens waar die mensen op neerkijken omdat hij bedriegt. Hij is zo de grond ingeboord en opeens zegt Jezus zelf, ja maar ik wil dat je bestaat. Ja maar ik zie het goede wel in je. Ik zie een puur stuk in jou en daar wil ik mee aan de slag. Dus Jezus' blik geneest hem van zijn minderwaardigheidsgevoelens. En daardoor kan Zacchaeus ook zijn levenswandel veranderen. Dus dat is de werkzame Jezus die dat bewerkstelligt. Ook heel prachtig in dit verhaal is, Jezus zegt niet, zegt Zacchaeus, als jij nou eens uit die boom komt en je levenswandel verandert, dan kom ik een keertje bij je eten. Nee, net omgekeerd, want dat zou de kwade boodschap zijn. Eerst goed doen en dan komt God. Nee, God komt, Jezus komt zonder verwijt. Hij is die relatie, vindt hij belangrijker dan wat er allemaal gebeurd is. Heel belangrijk voor ons om dat te beseffen. Soms kunnen we met schaamte en schuldgevoelens zitten. Kom. Relatie boven verwijt. De bevestiging die Jezus geeft, die God geeft, daar gaat het over. Daar groei je van. Daar ga je van bloeien. Tot zover even die stukjes, die passages uit de Heilige Schrift. Zien wij misschien ook voor ons een patroon in ons leven dat God naar ons op zoek is. Ook naar jou en naar jou en naar jou. God is op zoek naar je. Hij wil je Gods krachten geven voor jouw taak. En die taak heeft altijd te maken met de liefde en bevrijding. En God geeft jou ook tekens. Maar soms zijn we zo stekenblind en eigenwijs, dat we denken, nou, dat overkomt mij niet. Ik zou niet weten hoe dat is. Maar laten we even stilhouden, even bij onszelf denken. Hé, die komst van ons hier naar dit weekend, is dat misschien ook al een teken dat iemand erachter zit dat hij ons iets wil geven dit weekend? Zullen we even stilhouden? Wie is die God die ons persoonlijke tekens geeft en ons ontmoeten wil, zoals we zijn? We hoeven niet perfect te zijn, volmaakt in die zin, niks op aan te merken, vlekkeloos. Een aanjager in ons wil dat graag, een leugenaar in ons wil dat graag, maar dat is niet God. Maar daar kom ik zo nog op. Nou denk je misschien van, nou die Wendy weet het allemaal wel, zeg. Die komt zeker van een andere planeet. Maar dat is toch niet zo, hoor. Ik heb dit een beetje moeten ontdekken in mijn eigen leven. Door schade en schande is het ook gebeurd, natuurlijk. Heel doodgewoon. Ik ben eens een keertje... Dat was rond 1980. Laat ik het anders zeggen. Ik ben geboren in de jaren 50. En wij gingen gewoon met onze ouders zondag mee naar de kerk. Niks bijzonders. En als ik naar op terugkijk, dan zou ik zeggen bon katholiek. Als u dat wat zegt, zo'n kreet. Weet je, gewoon gezellig leven. Feesten vieren. God is lief, God is goed. Genieten van de schoonheid. Zo'n geloof van saamhorigheid, Sinterklaas werd gevierd, Kerstmis, et cetera. Nou, zo'n prettig katholiek geloof. Maar toen we gingen trouwen en kinderen kreeg, dacht ik, ja, maar, waar gaat het eigenlijk over? Wat wil ik nou eigenlijk doorgeven? Ja, dat is dan... Ik begrijp het toch niet helemaal goed hoe het in elkaar zit. Ik wil het graag snappen... Maar als ik nu naar de kerk ga, dan hoor ik meer zo van, we moeten schouder aan schouder staan, we moeten elkaar helpen, we moeten elkaar lief zijn voor elkaar. Ik dacht, het is zo dunnetjes. Ik wil het graag doorzien, meer snappen waar het dan eigenlijk over gaat. Wat is dan de samenhang eigenlijk daarin? Ik kon het niet vinden. Ik kon het niet vinden in de wereld, ik kon dat ook niet vinden in een kerk. Ik bleef maar zo'n beetje... Ja, een beetje doormodderen, zal ik maar zeggen. En toen gebeurde er iets. Ik kreeg een uitnodiging om mee te gaan naar Chevetonje. En dat is een klooster in de Ardennen. En daar was een pater Père Cyril. En die leidde ons rond en die zou ons s'avonds ook een inleiding geven. En ik werd meegevraagd. Ik dacht, nou ja, interessant, Chevetonje, nooit geweest, ik ga mee. Goed, en we werden een beetje rondgeleid en in een soort grote kerkzaal waren allemaal stoelen die helemaal aan de kant vast zaten, zo helemaal rondom. Grote gebeeldhouwde houten stoelen. En daarboven hingen allemaal aureooltjes en een beetje tekeningen van heiligen. Franciscus van Assisi en daar Clara en Martinus en zo, de hele muur volgeschilderd. Maar er was ook een stoel bij en er was alleen maar een aureooltje en er stond helemaal geen naam bij. Dus ik zei zo tegen die perver, goh, en voor wie is die dan? En toen zei hij, die is voor jou, ga maar zitten. Ik zei, pardon? Toen begon hij heel hard te lachen en toen zei hij, ja, Dat is voor jou, want God is ook bezig met jouw heiliging, ook al besef je dat niet. Nou, ik moest wel even nadenken over wat hij toen zei, want ik begreep het gewoon niet helemaal. Het sloeg wel in, maar ik begreep het niet. Toen 's avonds hield hij een praatje. En hij vertelde, in dit klooster, dan kloppen heel veel mensen aan, jongeren, ouderen, van allerlei leeftijden, mannen, vrouwen. En die zijn eigenlijk, ze kloppen aan omdat ze iets willen weten. Waar gaat het leven over? Ik heb eigenlijk alles wat mijn hartje begeert, maar waar gaat het over? Wat is de richting voor mijn leven? Ik kan het niet vinden. En toen begon hij iets te tekenen. En dat ga ik even tekenen. Nou hoop ik wel dat iedereen dat kan zien. Zo. Even spieken. Ja. Hij zei het doel van het leven, hè? Waar gaat het leven over? En hij tekende een rondje. En hij zei, kijk, dit is God en mens. Jij. Dit is God met ieder persoonlijk. Zo begin je ergens in het voorleven. Een keer word je opgeroepen. Een keer word je geroepen met een stem, met een bestemming. Wij gaan samen. Wij gaan samen onderweg. En het is een heel gevuld samen zijn. Het is communio. Het is een eenheid. En vol vertrouwen ga je. En je wordt geboren. En dan gebeurt er iets. En dat overkomt ons allemaal. En dat is een ervaring van liefdeloosheid. En die ervaring, die kan je al hebben bij de conceptie. Je ervaring die is meestal zo tussen je conceptie en je eerste 7 levensjaar van liefdeloosheid. En dat kan niet dat hoeft niet per se een verschrikkelijke vader, moeder of lerares of zo te zijn, maar het kan ook per ongeluk zijn. Bijvoorbeeld, je moeder verzorgt je en de bel gaat. En ze denkt, oh, of je broertje valt van de trap en ze hupsakee, even met een grote zwieper ga je je wieg weer in, om even dat, zodat je moeder dat broertje kan redden. Dus helemaal niet met verkeerde bedoelingen, maar het overkomt je. En jij die heerlijk aan die borst ligt, denk, huh? Ligt nou toch opeens, ik dacht dat het heerlijk was. En opeens word je dus ergens losgerukt. Dat zijn ervaringen die je als baby eigenlijk niet kunt plaatsen. Dat snap je wel, hè? Eerst was het heerlijk en opeens is het weg. En dat geeft je een enorme schrik. En dat heet, dus gewoon de schrik van de liefdeloosheid. De ongeborgenheid. Liefdeloosheid. Ongeborgen. Terwijl je weet dat je het nodig hebt. Want je kunt niet leven zonder die geborgenheid als baby. Dus je hebt de schrik. Zit in je systeem. En dat overkomt ons allemaal. Wat doen wij op zo'n moment dat wij dat ons dat overkomt? Op een of andere manier weet je instinctief, ik ben alleen. Ik moet mezelf redden. Of, ik heb de liefde niet nodig. Oké, het is er niet, ik heb hem niet nodig. En zo ontstaat uit onze eerste grote oerverwonding ontstaat een gevoel van ik moet het zelf doen. En daar gaan we. En zo ontstaat ons ego, ons zelfbehoud. En dat is maar goed ook, want anders zou je gewoon sterven. Dus ons ego komt ons tegemoet. Dat bouwen wij op. We komen in een patroon. En dat patroon, pardon. In een heel systeem. We komen in een gezin. Hè, met een gezinssfeer. We komen op school. We doen mee. We doen allerlei ervaringen op. En dit is dus de start van onze, zeg maar, de eerste 20, 30 jaar. Daar gebeuren verschillende dingen. Er gebeuren dingen waarvan we denken, oh, ik kan dat minder goed. We gaan ons namelijk steeds vergelijken met wat de omgeving doet. Bijvoorbeeld, ik kan wat minder mooi tekenen dan mijn oudere broertje of zusje. Dus er komen negatieve ervaringen onderweg tegen. Maar gelukkig ook positieve ervaringen. Ja, maar ik kan wel beter rekenen. En zo zwieberen we allemaal wat heen en weer tussen negatieve en positieve ervaringen. Hier een beetje slachtofferig, een beetje jaloers. Een beetje zelfmedelijderig. En hier, kijk, wat ik allemaal kan. En zo voltooien we eigenlijk onze eerste 20, 30 jaar. En zo hoort het ook, kennelijk. Maar er is iets wat op de bodem blijft. En dat is een soort een dingetje. En dat heet een sediment, een klein restantje. En dat restantje, dat hebben we godzijdank allemaal daarvan, is eigenlijk dat we weten waar we vandaan komen. Iets herinnert zich in ons dat we ergens ook dit in ons hebben. En dat gaat nooit helemaal weg. Wie je ook vraagt op straat, waar dan ook, iedereen heeft nog iets van dat verlangen, een soort heimwee, een soort, ja, een diep weten van binnen, er is ook nog iets anders. En dat is er nu niet en dat voelt als een leegte aan, dat voelt als een nervositeit aan, er is iets niet. En dat is dit. En dat is God zelf. God is ook wel hier hoor, in al onze gebeurtenissen. Hij voedt ons, hij laat ons naar school gaan. Hij zorgt dat we allerlei positieve ervaringen hebben. Hij zorgt wel voor ons, maar helemaal verscholen. En dan gebeuren er dingen in ons leven, gebeurt ook bij iedereen. En dan zet ik maar even groot. Een grote ster bij, want dat zijn nou niet de leukste ervaringen meestal. Een ervaring van een omslagpunt in ons leven. Er was eerst zo'n bepaalde soort zekerheid en opeens is het anders. Ik noem bijvoorbeeld ziekte of dood van een geliefde, van een kind. Grote gebeurtenissen in een leven. Er is iets van een ervoor en er iets van erna. We moeten hebben rouw. Maar ook bijvoorbeeld ontslag. Of een overval. Of een faillissement. Maar ook bijvoorbeeld de geboorte van een eerste kind. Dus ook positieve ervaringen kunnen dat oproepen. Een bijna doodervaring. Van andere soort godservaringen. Opeens gebeurt er iets waarvan je denkt, nou dat leventje. Nee, dan komt er iets van besef eigenlijk door de rouw heen, door het verwerken ervan heen. Dat het eigenlijk over iets anders gaat dan hier zo wordt gesuggereerd. Zelfbehoud, dit is ook zelfredzaamheid, prestatiedruk. Zelf doen dus, de waan van de dag, dat hoort allemaal hier. En die min of meer patroon van zekerheid, waarin je jezelf een beetje zo wat rondmoddert, daar wordt dus opeens een streep doorgezet. Er gebeurt iets wezenlijks in je leven. We kunnen het noemen een scharniermoment. En dat maken we dus allemaal mee. Niet één keer, niet twee keer, maar een aantal keren. Het is anders dan daarvoor. En tijdens dat proces, dat we het niet kunnen terugdraaien, lukt gewoon niet. Het is zover dat het is gebeurd. Als we dat doorgaan, een soort rouwproces doormaken, op de bodem daarvan laat zich iemand ontmoeten. En dat is God. Op de bodem ligt de parel. Ik ben erbij. En ik trek je hier doorheen. Wat hij hier beloofd had, gebeurt daar, de bodem. Opeens gaan dingen schuiven, een andere visie, ook een andere waardering van dingen. Opeens wordt de buurvrouw met het pannetje soep heel erg belangrijk. Terwijl hier, nou zeg, niet nodig. Maar daar wordt het heel belangrijk. En zo zijn er allerlei dingen die gaan schuiven. Onze visie gaat schuiven, ons hart wordt veranderd. En zo maken we dus een aantal dingen door in ons leven. Die kunnen we gewoon noemen scharnierpunten, keerpunten. En iedere keer verliezen we iets wat we hadden opgebouwd, wat er zo bij ons hoorde, waar we zo van genoten. Totdat alles op verlies, totdat alleen de liefde overblijft. En dan liefde niet als een suikerklontje, ook niet als erotiek en ook niet als met iedereen goede vriendjes blijven, maar liefde als houding, als mentaliteit, als beschikbaarheid. Maar die hebben we niet zomaar, daar moeten we aan den lijve dingetjes meemaken. Aan den lijve. En dus zou je kunnen zeggen, hier raken we steeds meer onze aanslipsels die een beetje hier zaten, die raken we wel kwijt. Dat vinden we echt niet meer zo belangrijk. We worden eigenlijk steeds meer naturel. Steeds meer mens, zoals de Joodse taal zegt. De Hebreeuwse taal zegt mens. Dat wil zeggen een beschikbaar iemand voor God en voor andere mensen. Iemand die evenveel van God als van mensen houdt. Die dingen wel bij elkaar houden. Hè? Dus dit is een proces. Hier gaat ons leven over. Eigenlijk, dan kom ik hier terug dus bij die monnik, die Per Cyril uit Jevetonje, die zei, kijk, hier gaat het leven over. En zeg jezelf maar waar je zo ongeveer bent. Zit je hier, zit je daar? Dat wisselt natuurlijk. Per dag ook. Maar waar zit je zo ongeveer? En eigenlijk zei hij dus, nou weet je, het leven gaat erover dat je een innerlijk levend mens wordt. En dat geldt niet alleen voor monniken, dat geldt voor iedereen. Dat is de tocht door je leven, een innerlijk levend mens worden. Nou, ik moest eerlijk gezegd wel even schrikken hoor. Ik dacht, oh. Ja. Dus ik heb die nacht eigenlijk helemaal geen oog dicht gedaan. Ik wist dat het waar was en ik dacht toch, jeetje mina zeg, maar wat zijn we dan toch echt allemaal aan het doen? Maar waarom weten we dit nou toch niet? Want als we het zouden weten, dan zou het toch mensen ook kunnen helpen. Dan, als je hier dan een verliespost van je welste voor je kiezen krijgt, ja, dan zou het ook kunnen helpen dat je weet van, ja, maar wacht even. Op de bodem en verder. En je leven is hier niet afgelopen. Je hebt nog veel liefde te goed hoor. Nou ja, goed. Met die vraag ben ik naar huis gereden. En ik dacht, nou jongens. Dit is me dan toch wel heel anders dan wat ik nu zondags in de kerk hoor. Van schouder aan schouder staan. Goed. Ja, misschien is het voor jullie allemaal gesneden koek. Ik weet niet. Maar Ja, is het bij jullie wel uitgelegd in de kerk? Nee, op school of in de wereld, in de krant, televisie?
Op een andere manier.
Op een andere manier. Nou, gefeliciteerd, want ik denk dat heel veel mensen dit niet zo snel zouden denken over het waar gaat mijn leven over.
Dat is het leven.
Dat is het leven. Dat is leven, want dat andere is overleven. Maar goed, dat heb je dus nodig. Je ego, ja, zo werkt het nou eenmaal, heel typisch, maar zo is het. Je ego heb je wel nodig om jezelf neer te zetten in de maatschappij.
Het is een liefdesbrood tussen God en de mensen.
Ja. Ja, de hereniging, daar gaat het over. Daar gaat ieders leven over. Maar dat heb je niet zo snel in de gaten, toch? Nou ja, of misschien ben ik heel hard leers.
Je kunt altijd op God terugvallen, dat weet je.
Ja, maar dat weet je. Maar hier...
Met gebed en met hoe je leeft.
Ja, maar het is... Ik feliciteer u alleen maar. Maar ik had hier een beetje moeite mee, eerlijk gezegd, hoor. Want ik had een beetje toch het idee dat het... Ja, God, ik was echt een beetje meer Zacchaeus, denk ik. Gewoon een beetje uit de boom kijken van... Oh, gaat het zo daarover? Maar ik bleef een beetje buiten beeld, zal ik maar zeggen. Sorry?
Je altijd diep moet zakken.
Ja.
Tot je zelf komt.
Ja, diep zakken. Ja. Goed. Ja. De zelfontplooiing is heel belangrijk. Zelfontplooiing zit deels hier. Maar als waar het woordje zelf voor staat, moet je een beetje uitkijken of je hier zit of hier zit.
Ja.
Ik kom daar nog een beetje op terug. Ja.
Dat zijn de diepste geliefd.
Prachtig gezegd, ja, dat is waar.
Hoe staat het leven door God?
Precies. Even kijken, dus ik heb dit eventjes zo getekend wat Per Cyril voor mij uitlegde. Waar ik behoorlijk van onder de indruk was.
Wanneer was dit?
Dit was ongeveer, ik denk, 86, 1988 ongeveer. In ieder geval, en toen, pardon?
Het is genadejaar van Paus Jan Paus.
Kijk, allemaal basiskennis hoor ik hier, maar ik was helemaal niet zo ver, sorry. Ja, goed. Volgende dag. Kijk, het was een weekend, Tonje, zoiets als een weekend hier. Volgende dag. Ik had weer Per Cyril. Nou, ik kon die man wel zoenen natuurlijk. Ik denk, eindelijk komt er vallen wat dingen op zijn plaats. Is dat bij u ook een beetje misschien? Een dingetje die toch een beetje op zijn plaats vallen?
Ja, dat vind ik maar niet in één keer. Dat is een proces. Hè?
Ja, het zijn hele, ja, dat is niet in één keer. Nee, dat zijn processen. Nee, dat zijn processen. Superboeiend. Goed. Dan de volgende dag. Hoe kan je een innerlijk mens worden? Als je bestemming is een innerlijk levend mens worden, hoe kom je daar? Nou, dat vond ik ook wel interessant natuurlijk, hè? Want ik dacht, ja, je kunt het allemaal wel weten, maar dan? Dus welke middelen? Nou, een paar middelen zijn er. Dus. 1. We hebben het hier al net gehoord, gebed.
En de stilte.
Gebed, stilte, allerlei vormen van gebed, stilte, zingen, heilige schrift lezen. Dus eigenlijk waarin je keert naar binnen. Dat is dit. Je keert naar binnen. Dus een innerlijk levend mens worden, dan keer je naar binnen. 2 is goed doen. Kijk, daar hebben we hem. Goed doen, helpen. Ja. Waarom? Omdat als je goed doet, bijvoorbeeld een mevrouw helpt oversteken in druk verkeer, dan is die mevrouw blij, hè, als ze veilig aan de overkant is. Nou, het geeft mij ook een goed gevoel van, nou, goede daad verricht. Maar het gaat eigenlijk veel dieper, want eigenlijk doet die mevrouw een beroep op mijn goedheid. Eigenlijk delft ze mijn goedheid op. Dus goed doen is voor haar fijn, maar het is voor mij echt ook fijn, want ze diept iets innerlijks op. Ze zit aan de bron van mijn goedheid. Die delft ze op. Dus goed doen heeft, en dat is dus meer dan even een beetje helpen. Het heeft een achtergrond. Waarom het jezelf ook. En dan drie. En nou komen we wel bij het grappigste eigenlijk. Dat zijn moeilijke situaties. Je instincten. Je onrecht wat je wordt aangedaan. En hoe werkt dat dan? Ik zal een voorbeeldje geven. Ik was eens een keer in een trein. En ik ging zitten in een stiltecoupé. Heerlijk. Helemaal in mijn eentje. Ik zit gebeiteld hier. En ik was van plan om iets van een lezing voor te bereiden en om een beetje te bidden. Dus ik dacht, oh, heerlijk. Nou, en die trein die vertrok bijna. Ik keek op die klok en dacht, ja, oké, we zijn helemaal gered. Ik hier in mijn eentje. Nou, die deur werd opengetrokken en er kwam een horde mensen binnen, namelijk ouders met kinderen die de marathon hadden gelopen bij de postbank. Nou, je voelt hem al aankomen. Dat was een gegil en een vrolijk geroep. En dan hier vloog een mars en daar nog eens even een weet ik wat voor een sportdrankje. En ik dacht, oh nee hè. Goed, die trein vertrok is. Ik zat daar in die meute. Het waren geen hooligans, maar het was een ontzettend lawaai. En zingen en jeetje Nina. Nou, wat kan ik hier aan doen? Zelf doen. Ik kan roepen, dit is een stiltecoupé. Ik dacht, nou, dat gaat niet helemaal werken. Ik kan net doen of het me helemaal niet interesseert. Vingers in de oren en denken, nee hoor, helemaal niet. Ik laat het los, helemaal. Of ik kan in een andere coupé gaan zitten. Dus ik kan drie dingen doen, volgens mij nu. Maar ik deed het niet. Ik bleef daar en ik dacht, ik denk, ik voel, maar, dus ik laat het opkomen wat ik echt voel en wat ik denk. En ik geef het af. En ik geef het af aan de Heer. Ik leg het in zijn zijde. Zijn moeilijkheden, Heer. Help. En wat er gebeurde op een gegeven moment, ik deed het niet zelf. Maar opeens welde er iets in mij op dat ik dacht, God, eigenlijk best leuk dat die ouders met die kinderen zo bezig zijn. Gewoon in deze tijd van obesitas, dat is eigenlijk best wel grappig dat die ouders zo met die kinderen aan het rollen zijn. Goed. dat dacht ik. En toen dacht ik verder. God, er hangt eigenlijk een hele leuke sportieve sfeer. Die adrenaline zit natuurlijk nog in hun lichaam. Maar moet je ze toch zitten samen te zingen? Het is toch eigenlijk ook heel gezellig. Dus ik begon eigenlijk een beetje geamuseerd te kijken naar dat troepje zo. En toen dacht ik, ja, ik voel me eigenlijk wel verbonden met ze, want zij zijn blij. En dat maakt mij eigenlijk ook blij. Dus opeens wat er gebeurde, was dat ik er anders naar die situatie kon kijken. Veel saamhoriger. Had ik dat nou zelf gedaan? Echt beslist niet. Het welde op. Het kwam in mij. En dat wil eigenlijk zeggen, ik legde mijn hart bloot bij hem. En hij gaf zijn hart, hart tegen hart, met een T, hè? Hart tegen hart. En toen gebeurde dat. Kennen jullie ook zo'n situatie dat je dus wel eens mee hebt gemaakt? Dat je denkt, eerst nee hè, daar wordt mij onrecht aan gedaan. Ik moet dit even recht zetten hier. En dan toch. Ja?
Nooit.
Nooit. Kijk, hier hoor ik de waarheid. Goed, Rien. 10 punten. Goed. Wat gebeurt er dus als ik het even schematisch teken? Dit is een spier die in ons zit, verticaal. Dit is God met ons. Een levenshulp, een lijn, levenssappen die door ons heen stromen. Als er iets aan onrecht gebeurt, dan wil mijn ego, dit zijn allemaal brokjes ego, dan wil mijn ego de oplossing van buiten. Jij moet veranderen, dat moet veranderen. Dus mijn ego wil naar buiten, de oplossing wil buiten mijzelf houden. Met mij is niks aan de hand, jullie. Terwijl, wat ik per ongeluk bijna deed, is nee, niet buiten mezelf zoeken, naar binnen. Even kijken hoor, naar binnen. Wachten met reageren. Ik voelde dus opkomen wat er te voelen is. Namelijk mijn gedachten en mijn gevoelens. Die hebben eigenlijk niks met die andere mensen te maken. Dat hoort bij mij. Toelaten.
Acceptatie.
Accepteren dat ze er zijn. Ook al zijn ze negatief. Accepteren dat ze er zijn. En dan afgeven. Dus in de zijde van de Heer leggen. Dat wil zeggen... doen wat hij vraagt. Jouw lasten. En dan afgeven. En dan wachten. Dulden dat het nog even voortduurt. En dan komt er... ja, zoals het ergens mooi staat... de zomer met haar oogst. Dan komt er iets welt op... iets gebeurt in je, iets komt eraan waardoor je bevrijd en genezen wordt ter plekke van een soort verdeeldheid. Jij moet ophouden, een bepaald soort verdeeldheid. Nee, er komt een soort saamhorigheid in. Dus een genezing en een bevrijding die ons allemaal verder helpt. En die ik ook kon distribueren op een of andere manier. Want toen de trein stilhield... nou, het was een zwaaien. En jongens, veel plezier hoor. Dus wat er gebeurde is een hele andere een omslag. En dat bedoel ik dus met niet loslaten, maar toelaten. En hier is een heel groot verschil met het boeddhisme. Het boeddhisme zegt loslaten je lijden. En dat niet in meegaan. Probeer het te negeren. Probeer. Maar dan, als je dat doet, dan kom je dus ook Jezus Christus heel weinig tegen. Ja, want dan hoef je dit niet te doen, dan leg je het niet in zijn zijde. Dan blijft het toch jezelf. Nee, het interesseert me niet. Nee hoor, ik hoor niks. Nee, ik leg het van me af. Nee, ik laat het allemaal los. Nee, het is toelaten en dan overgeven. Dus ruilen. Is het duidelijk?
Ja? Ja? Heel mooi gezegd dan.
Ja, ik had wel even een vraagje.
Vraagje.
Hoe middelen en... want hoe leer je dat?
Ja, hoe doe je... nou, dat leer je eigenlijk 1000 keer per dag. Helaas, ja. Het is wel zo. Dit leer je eigenlijk 1000, want dit is een houding, een versoepeling die je moet inoefenen aan den lijf. Want het is niet leuk. Je zit in de trein.
Maar het is meer zeg maar, zoals de, wat is het, je zegt gebedsstilte.
Ja.
Weet je, dat snap ik allemaal.
Ja.
Maar hoe leer je dan om het je eigen te maken, zodat je... dat ook kan uitvoeren. Dus dat je dingen toe kan laten en dat je naar jezelf kan kijken. Want het is natuurlijk heel makkelijk om te zeggen van nou, weet je, dat lijstje gaan we af en dat hebben we gedaan. En we wachten. En als ik iemand wacht op stilte, dan kan ik heel lang wachten. Want dat heb ik nooit in mijn hoofd.
Weet je, dus ja. Hoe ga je die laagjes door, bedoel je dat?
Last van geluiden, zeg maar. Dus als iemand hoest of dat.
Ja.
Dus iemand zijn ademhaling, dat.
Ja.
Dus als iemand tegen mij zegt, je gebed en stilte, dan bij de stilte ben ik het al kwijt.
Ja.
Dus hoe...
Lastig, ja.
Ja. Als ik dat dan zo zie, dan kom ik daar nooit. Als ik dan dat lijstje afga.
Zit jij in het lijstje van gebed, stilte, zingen en heilige schrift? Of zit je in het lijstje moeilijke situaties?
Ja, in alle
gesprekken. Ja, wij allemaal, hè? Welkom in de club. Ja.
Ik probeer het uit te leggen hoor. Als ik het zo lees, dan zeg maar daaronder van naar binnen gaan. Hè?
Ja.
Dan staat er. Toelaten.
Ja. Overgeven. Ruilen.
Het komt ook op een punt. Weet je, dat als je dingen toelaat. En het gaat je niet snel genoeg. Dat je dan toch geïrriteerd bent.
Ja. Ja, een hele goede. Ja, want het hebben we wij snappen dit allemaal, hè? Ja. Ja, nee, we snappen dit allemaal. Het is een.
Wat er achter gezegd wordt, dat vertaal helemaal niet. U moet het herhalen.
Oké, wat gebeurt er, als ik het zo mag vertalen? Wat gebeurt er? Je wil wel graag het afgeven, maar het duurt zo lang dat wachten op een oplossing. Het duurt zo lang voordat er iets opwelt van rust en vrede en acceptatie. En het lukt je eigenlijk niet. Wat doe je dan? Is dat je vraag?
Ja. Hoe weet ik dat?
Ja.
Dan ben je die rust, zeg maar. Zo van, het komt wel. Je gelooft erin. Weet je dat? En dan ben je een half uur verder. En dan denk je, komt dat weer naar boven. En dan denk je, geloof. En dan zak je weer.
Ja.
En dan komt het weer. Weet je, dus dat.
Ja. Snappen we allemaal een beetje, als we het goed verstaan hebben, dat je het wel wil. Hè, daar komt het eigenlijk een beetje op neer. Je wil wel graag het afgeven. Stel je voor, wordt in die treinsituatie, dat ik denk, nee heer, ik geef het even af aan u. Ik voel het wel. Maar het lukt me niet. Het duurt me te lang. Dat gegil gaat toch door merg en been bij me. Dat ik denk, hou op nu. Ik ga toch mijn biezen pakken en ik ga ergens anders zitten. Dan lukt het me niet. Hè? Dat is het. Toestaan dat zo is. Want je komt. Het is echt een houding die je moet inoefenen. En 1000 keer per dag. En accepteer dat je blokkades hebt. Accepteer dat je obstakels hebt in je leven. Waar je tegenaan botst. Het lukt me niet. Ik krijg het niet voor de bakker om dit af te geven. Het irriteert me zo ontzettend. Toestaan. Omdat die obstakels. Als je die ontmoet, daar bots je tegenaan, maar ze brengen je ook verder. Want wat je vandaag niet lukt, is morgen opeens toch mogelijk.
2 weken, hè?
Snap je? En het ene moment, als je bekertje eigenlijk al heel vol zit, dan niet nog dat erbij. Zacht, mild zijn voor jezelf, het lukt me niet. Heer, het lukt me niet. Heer, het is me vandaag niet gelukt, ik ben toch uitgevallen. Heer, het is maar dat brengt je verder, want dat is die spier toch versoepelen. Je hebt besef, je hebt een beetje zelfkennis gekregen over, dat zijn moeilijke situaties voor mij. Maar als het me 1 keer lukt, bingo. 2 stappen vooruit, 1 achteruit. En je wordt bekoord, want als je dit heel erg makkelijk afgaat, dan gaan ook je aanjagers, die zeggen, je moet hier echt wat aan doen hoor, dat kan echt niet. Gaan ook opspelen. Die willen graag dat je in dat ego blijft. Dat je dat zelf even gaat oplossen. Dus dat is echt een spel, bijna zeggen. Maar het is geen spel, want het is heel serieus. Maar het is toch een vorm van een proces. Dat is eigenlijk een beter woord. Het is toch een proces wat je doorgaat. 1000 keer per dag oefenen. Dus juist de situaties, gek genoeg, die je moeilijkheden, die je hindernissen voor je zijn. Die kan Jezus dus gebruiken. Kortom, hij kan in die hindernissen op aarde komen. Dus lijden is niet beneden de menselijke waardigheid. Nee, hij kan het juist heel erg goed gebruiken. Om daar ter plekke in die treincoupé kan Jezus aanwezig komen.
Hij is ook bij het leven lijden.
Juist. Precies. Even kijken. Dus het is eigenlijk een instinctief willen we graag even ons recht halen. En het is dan een keuze om wel overwogen te werk te gaan. Niets doen is niet hetzelfde als niets doen. Niet doen. Wachten. Op laten komen. Ja, het hoort bij mij. Ik voel het ook dat het bij mij hoort. En afgeven. Misschien kunnen we even stoppen hier. En zo'n situatie, misschien voor jezelf, als je even de tijd neemt, dat je zo'n situatie terughaalt waarin je zo iets gedaan hebt. Dat je dacht, het was heel moeilijk, maar op een of andere manier is het me toch gelukt, al is het maar één keer in mijn leven en al zo'n beetje, toch gelukt om het niet te doen, om het toch af te geven. Zullen we even stilhouden en naar zo'n situatie waarin we dat, misschien per ongeluk, maar het is gedaan. Misschien straks wat verder mijmeren erover. Wat ik alleen wil zeggen is dat Jezus onze persoonlijke hindernissen, ons lijden, onze tragiek, kan gebruiken. Hij kan dat omvormen, transformeren. En zo kan hij op aarde komen en zijn wij als het ware een middel. Niet dat wij voor hem een middel zijn. Maar hij wil ons wel bij onze taak brengen. Want gek genoeg, even bij dit voorbeeldje te blijven. Op dat moment dat ik die mensen vriendelijk uitzwaaide, was ik eigenlijk meer naturel dan die boze. Hij betrok mij bij het scheppingswerk. En hij kan alles gebruiken. Mooie dingen, lelijke dingen. Moeilijke situaties. En als je God alleen zoekt in schoonheid, dan kom je hem gewoon te weinig tegen. Dus die moeilijkheden die we ervaren, toelaten en afgeven, dat zijn de godsontmoetingen. En wat heeft dat met Talitha Kumi te maken? Nou, Talitha Kumi, na dat Shiftonje verhaal, toen ben ik toch wel eens even een beetje achter mijn oor gaan krabben. En denk, wacht even, dat is toch, het is waar. Ik vind het wel moeilijk om te begrijpen, maar het is wel waar. En op een of andere manier ben ik toen te horen gekomen. Ik weet niet meer precies hoe het gegaan is, of gelezen. Talitha Kumi weekend. En toen dacht ik, daar ga ik heen. Grappig, hè, die hele Shiftonje verhaal. Was dat nou ook een zoeken van God? Dat Talitha Kumi verhaal, was dat nou ook een zoeken van God naar mij? Zo kan ik er wel naar kijken, eerlijk gezegd. Want ik heb het eigenlijk toch niet zelf gedaan. Het is me, ja, mijn leven is zo gelopen. En dus met Talitha Kumi ben ik toen geweest, een aantal keer geweest. Zoals alle, het hele Talitha Kumi team bestaat uit mensen die eerst als deelnemer hebben meegedaan. En Talitha Kumi biedt een uitstapprogramma, zo mag je dat wel zeggen. Een uitstapprogramma uit dat ego. Want als je vastzit in je ego, als je vastzit voor het in onrecht wat je is aangedaan, bijvoorbeeld een scheiding, of een ontslag, wat zo ongelooflijk onterecht was. Je kunt er heel erg in vast gaan zitten. Een moeilijke jeugd. Je kunt er heel makkelijk in vast gaan zitten. In schuldgevoelens. Iets wat je gedaan hebt. Of een schaamtegevoelens voor iets wat mislukte kansen, mislukt leven. Ik had het zo anders bedacht en ik heb het gewoon laten gaan. Allerlei situaties waarin je eigenlijk vast kunt zitten. Daar biedt Talitha Kumi een uitstapprogramma voor. En ik zou zeggen, voor wie geldt dat niet? Want we zijn toch allemaal maar gewoon mensen? Oeh, hé. Hey. Oh ja. Ja, goedemiddag. Even wat ik er dan als laatste wil zeggen. Dat vastzitten, laat het er niet bij zitten, want dat is niet je eindstation. Je eindstation is niet verdriet of bitterheid of wrok. Je eindstation is een innerlijk levend mens worden. Stap voor stap. Paradoxen trotserend. En ergens word je een heel compleet, weer compleet, gevuld, liefdevol, wijd mens. Echt een godsmensch. En daarover spreek ik. Ik zie daar een paar godsmensjes staan. En die willen graag het overnemen. Amen.
Dankjewel voor uw aandacht.
Ja. Dankjewel, Wendela. En jullie hebben een.